Voor degenen die me niet kennen, er zijn een paar nieuwe mensen. Voor degenen die vergeten zijn wie ik was. Mijn naam is Karsten Rook. En ik mag jullie namens Mozaïek van harte welkom heten, omdat ik vandaag ga spreken. En ik ben zelf ook deel van Mozaïek al lange tijd, vanaf het begin. Maar ik heb vandaag het voorrecht om het woord met jullie te delen. En eigenlijk, we zongen net over Ruach, over de Heilige Geest en het vuur van de Heilige Geest. En de vorige keer dat ik hier mocht staan, toen zaten heel veel mensen op opwekking. Maar degenen die hier wel waren, die kregen het evangelie mee over die eerste Pinkstermorgen. En het vuur en de verwachting en het verlangen en het barstte uit die eerste ochtend op de Pinkstermorgen. Het was vol verwachting, vol verlangen. En overal lees je dan in de eerste hoofdstukken van Handelingen dat evangelie van Jezus, die boodschap van hoop en herstel, die vindt zijn weg in Jeruzalem. Maar die vindt zijn weg ook buiten Jeruzalem. Naar heel Judea, naar zelfs Samaria. En uiteindelijk ook naar Damascus. Buiten de grenzen van Israël. Mensen staan in de rij om volgelingen van Jezus te worden. Mensen willen perspectief, mensen willen hoop. En tegelijk, tijdens dat hele mooie vuur vol verwachting, verlangen en die mooie beweging, is er die donkere, duistere dreiging van vervolging en gevangenschap. Vanuit dat contrast, vanuit dat moment, willen we de Bijbel induiken. En dat doen we in Handelingen 9. En ik lees met jullie vanaf vers 19, wetende dat er een heel bekend verhaal aan vooraf gaat. Het verhaal over Saulus, zijn bekering, ontmoeting met Jezus, en noem maar op. Dat hebben jullie ongetwijfeld heel vaak gehoord. En daarna wil ik hem oppakken. Lees met me mee. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. En hij antwoordde: ik luister. In andere vertalingen staat: hier ben ik. Daarop zei de Heer: ga naar de rechterstraat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsis die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt en hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad wat hij u heilig heeft aangedaan in Jeruzalem. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gekomen door de Heer, door Jezus die aan u is verschenen op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen afvielen. Hij kon weer zien. Stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Tot zover. Laten we even teruggaan naar dat huis in Damascus, waar Ananias zit. Hij is aan bidden. En hij zegt, en hij hoort een stem: Ananias. En als een volleerd discipel, want hij was bekend met God, zegt hij, zoals we net ook gezongen hebben: hier ben ik. Wat zou de Heer voor me hebben? Een bemoedigend woord voor de nieuwe volgelingen in Damascus. Een hou vol. Ananias dacht dat hij klaar was voor wat de Heer zou vragen. En toen volgde de mokerslag in zijn maag. Een koude windvlaag. Ga naar de rechte straat. En een naam. Daar is Saulus van Tarsus. Saulus is een bekende. Iedereen weet wat er in Jeruzalem gebeurd is. Handelingen 8 vertelt het ons. Saulus stemde in met de moord op Stefanus. Terwijl de stenen vielen, hield hij de kleren van de beulen vast. En knikte instemmend. Hij was de man die de prille kerk probeerde uit te roeien. Hij drong huizen binnen. Sleepte hij mannen en vrouwen uit hun huis. En wierp ze in de gevangenis. Laten we het beest maar gewoon even bij de naam noemen. Saulus was op jacht in Damascus als een SS'er in de oorlog op zoek naar Joden. Hij was de man van de razzia's. Hij was de man van de laarzen op de trap. Hij was de man van de zwarte lijst. Hij was degene die systematisch en genadeloos de christenen probeerde uit te roeien. In het begin van Handelingen 9 lezen we, en ik heb hier even de herziende statenvertaling. Daar staat letterlijk Paulus, of Saulus moet ik zeggen, excuus, brieste nog van dreiging en moord. Hij was onderweg met officiële papieren om de volgelingen van Jezus in de boeien te slaan. De jager was in de stad en God vraagt Ananias om naar hem toe te gaan. Na deze bizarre opdracht heeft Ananias bezwaren. En laten we eerlijk zijn, die zijn niet meer dan terecht als je je verplaatst in hem. En hij hield de Heer een spiegel van de rauwe werkelijkheid voor. Maar Heer, ik heb gehoord wat ze uw volgelingen aangedaan hebben in Jeruzalem. Van hun verwoesting. En nou heeft hij ook nog eens toestemming van de hoge priester om ons hier allemaal gevangen te nemen. Onze huizen binnen te dringen en ons op te pakken. Wat een waanzin! Roept hij vanuit zijn binnenste. Maar de verrassing in de rechte straat is totaal. De man die kwam om te boeien, zat zelf gevangen in duisternis. Saulus was een blind, behoeftig en biddend hoopje mens geworden. De brute jager was zelf een prooi geworden. De vraag die bij mij blijft hangen naar dit verhaal: waarom is Ananias in dit hele verhaal nou nodig? Saulus was onderweg naar Damascus, had letterlijk het licht gezien, was van zijn paard gevallen, de klap gevoeld, had een stem gehoord van de Heer. Dit hadden we toch gewoon kunnen skippen, dit stuk. Laten we nog even weer teruggaan naar die kamer waar Ananias zit. Waar hij naar de stem van Jezus gehoord te hebben, roept: hier ben ik, Heer. En hoe zingen we zelf ook vaak niet die liederen? Hier ben ik, doe uw wil in mij, ik leef voor u met hart en handen. We hebben het zo net nog gezongen. Maar als we heel eerlijk naar onszelf zijn, hebben we ook wel een maar. Als het maar binnen mijn comfortzone blijft. Of als ik maar niet iets met die persoon hoef. Deze strijdigheid of dualiteit, hoe je het wil noemen, die zit in ons mensen. Ik wil u volledig volgen, Heer. Maar als het mijn comfort, mijn ruimte, mijn veiligheid, mijn zekerheid kost, dan is het toch wel heel lastig om gehoor te geven. Onze hier ben ik op zondagmorgen wordt getest op maandag in de rechte straat. Zelf herken ik dat ook. Ik denk dat het 12 jaar geleden was dat ik heel actief was in Steenwijk met een project, evangelisatieproject, missionair project, dat noemen we de koffiebus. En daar zat ik vol vuur over. En ja, ik bad tot God, hier ben ik en ik wil meebouwen en ik wil dat nog verder brengen, Heer. Tot ik op een zondagochtend wakker werd, in tranen, omdat God mijn hart aangeraakt had voor een specifiek verhaal. En ik wist ook, ik moet in de kerk daar iets over gaan vertellen. Maar ik moest helemaal niet naar een specifieke kerk. Totdat de telefoon beneden ging. En dat was God zelf. Nou ja, zo heb ik het ervaren in ieder geval. Maar dat was een diaken van een kerk. En die was vergeten om mij te bellen. Dus die belde die ochtend om te vragen, wil jij vanochtend spreken in de kerk over dat project wat je hart heeft? Dus ze kunnen zeggen, hè, Ananias die hoorde een duidelijke, hoorbare stem, die had ik ook. Maar ik stond daar, heel eerlijk gezegd, met knikkende knieën en trillende handen. En ik kon maar één ding bedenken nadat ik opgehangen had. Wie kan ik voor mijn karretje spannen? Want dit ga ik niet doen. Ik probeerde eigenlijk allerlei uitvluchten te verzinnen. Ja, ik herken het dus. Heer, ik wil meebouwen in uw koninkrijk. Maar liefst wel op mijn manier en in mijn comfortzone. Liefst the easy way. Hoe snijdend is dan de opdracht van Ananias? De opdracht die raakt een veiligheid voor hem, voor zijn gezin, voor zijn nieuwbakken kerk. Hè? Alles is nog pril. Het roept weerstand op. En het kost zijn persoonlijke overtuiging. Oog in oog staan met degene die, waar je doodsbang voor bent. Het kost hem zijn veiligheid en misschien wel zijn leven. Hoe is dat voor jou? Ben jij bereid Jezus te volgen? Ook als de weg naar de rechte straat loopt? Ook als je oog in oog komt te staan met degene voor wie jij de deur het liefst dicht houdt. Ananias brengt zijn eerlijke, rauwe bezwaren naar voren. En Jezus luistert oprecht. En je merkt ook in alles die angst. Jezus loopt daar niet overheen, die mag er gewoon volledig staan. Maar wat Jezus wel doet, hij keert de situatie volledig om. Niet door Ananias te dwingen om te gaan, maar hem een totaal ander perspectief te geven op de situatie. Ga, want Saulus wordt een instrument in mijn handen. Van onverschrokken vervolger naar onverschrokken verkondiger. Dwars door alle lijden heen. En met autoriteit van de hoge priester vervolging naar verkondiger in autoriteit van Jezus. En met deze aanmoediging gaat Ananias naar de rechte straat. En dan vind ik het zo bijzonder om te lezen welke twee woorden als eerste over zijn lippen komen. Saul, broeder. zonder enige vorm van bekering, wat Ananias gezien heeft. Zonder enige vorm van transformatie. Dit is welkom zoals je bent. Dit is een radicaal welkom zoals je bent. Welkom met risico. Ananias treft geen dreigende Saulus, maar een biddende, kwetsbare Saulus. Een Saulus die gebruikt gaat worden in Gods koninkrijk. In Gods reddingsplan, in Gods beweging, in Jezus' beweging van hoop en herstel. Het welkom zoals je bent vinden we belangrijk in onze kerk. Hè? Annemarie die benoemde het vanmorgen nog in het hoofdblok. En elk hoofdblok hoor je het weer opnieuw in onze kerk. Het is heel belangrijk. Welkom zoals je bent. En dat is ook heel belangrijk in onze mooie kerk. Het is een onderstreping en onderstreep het ook helemaal. Hè, God ziet ons zoals we zijn. En God wil dat je met al je beperkingen en kwetsbaarheden bij hem komt. En tegelijk is het ook welkom voor de ander. En dat welkom kost mij misschien wel iets. Dat kost mij misschien wel mijn overtuiging. Of mijn gelijk. Of ruimte, letterlijk. Ananias besluit, het mag mij iets kosten. Wat mag het radicale welkom van de ander ons kosten? Wat mag het mij kosten? Aan het begin van mijn preek stelde ik de vraag, waarom is überhaupt Ananias in dit verhaal nodig? We hadden toch direct kunnen skippen. Saulus had Jezus al ontmoet. Hij had letterlijk het licht gezien. Was van zijn paard gevallen. Klap gekregen. Jezus zelf gehoord. Waarom is het nodig? En ik geloof en ik ben ervan overtuigd dat Jezus niet kiest voor de meest heilige man in Damascus. Maar hij kiest voor de bange Ananias. De man met de trillende handen en de knikkende knieën. Hij kiest ervoor om Ananias in te zetten. Door Saulus letterlijk de ogen te openen. Als instrument bij de vervulling van de Heilige Geest en bij zijn doop. En misschien nog wel het allerbelangrijkste, en ik denk het allerbelangrijkste, om gemeenschap te vormen. Want door de connectie met Ananias, en doordat hij blijft te midden van broeders en zusters, wordt hij bemoedigd en opgebouwd en kan hij zijn opdracht verder vormgeven. Jezus kiest ervoor om Ananias in te zetten als belangrijke schakel in de bouw van zijn kerk. Jezus kiest ervoor te werken door gewone mensen, zoals jij en ik. Niet alleen door grote heiligen, maar door mensen met trillende handen en knikkende knieën. En ik ga afronden en de band mag naar voren komen alvast. Ananias stond daar. Aan het begin van de rechterstraat. Zijn voeten wilden omdraaien. Zijn verstand schreeuwde het uit. Maar in zijn hart wist hij wie hem geroepen had. Met knikkende knieën zette hij de eerste stap. En toen zijn trillende handen uitstrekte op de schouders van zijn aartsvijand, gebeurde het wonder. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, spreekt Jezus. De spanning van de rechterstraat is de plek waar ons geloof echt getest wordt. Je hoeft niet dapper te zijn om door Jezus ingezet te worden. Je hoeft alleen maar gehoorzaam te zijn. Neem je angst, je bezwaren, je argumenten mee en wees er gewoon eerlijk over. Maar leef er niet uit. Stap over de drempel van je comfortzone. Want precies op de grens Op die grens ligt jou, van jouw onmacht begint de kracht van Gods ruach. Zullen we samen bidden? Jezus, hier zijn wij. Met onze bezwaren, onze angsten en onze argumenten. Maar ook met het verlangen om ons te laten inschakelen in uw beweging van hoop en herstel. Dank u dat u zich niet laat intimideren door het bombardie van het kwaad. Waar wij soms denken dat iemand verloren is verklaard, bent u al bezig om te renoveren en nieuw leven te blazen in een kil hart. Neem onze trillende handen en knikkende knieën aan. Blaas door ons heen met uw ruach. Wij bidden dat u door ons heen de ogen van anderen opent. En dat we samen mogen zien hoe u een weg maakt in de wildernis. Want u maakt alles nieuw. En voor u is niets onmogelijk. Amen.